interne keuken.
Er zitten wel al een paar mensen aan tafel, gelukkig. Ondertussen, waaronder Ikomali, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent cultuurwetenschapper, je bent docent en dan moet het in het Engels zijn, New Media and Politics aan de Tilburg University.
Ja, ja.
Zeggen ze dat zo in Nederland?
Ja, alles is in het Engels daar.
Oh, ongelooflijk.
Ja, programma.
Je zit hier omdat je een boek hebt geschreven. Het boek heet Nieuw Rechts. Het gaat heel moeilijk zijn voor luisteraars om te luisteren, want het gaat over Donald Trump en over Bart De Wever en over het verband tussen beiden.
En waarom is het dan...
Wel, iedereen heeft een mening over Donald Trump en iedereen heeft een mening over Bart De Wever.
Ah,
en op het moment
dat
je die namen noemt, floep, op, daar is dat oordeel.
Mm-hmm.
Maar de luisteraar kan gerust zijn. Er gaan, denk ik, maar 10 pagina's op de 330 over Bart De Wever.
Ja, maar toch het uitgangspunt is dat ze veel met elkaar gemeen hebben. Veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken, hè?
Ja, dat is een van de argumenten, ja.
Ze zijn een soort kinderen van hun tijd, mag ik het zo noemen? Ze horen bij de tijdsgeest. Het lijken unieke fenomenen.
Ja.
Op een of andere manier die niks met elkaar te maken hebben.
Maar dat klopt niet.
Maar dat klopt niet, is jouw stelling.
Nee,
hè?
Nee, ik denk dat we in een tijdspanne leven waarin dat we historische tijden meemaken. En uiteraard zijn alle tijden historisch.
Tijden, ja.
Maar ik denk dat we, om even de woorden van Alain de Benoist, een van de centrale figuren in de oprichting, het ontstaan van Nieuw Rechts. We leven in een periode van transitie, zou hij zeggen. Een periode waarin dat een nieuwe wereldorde zich aandient. En dat is iets wat men, zeker binnen de radicale fracties van dat Nieuw Rechts, gelooft.
Ja.
We zitten in een periode van verandering en we moeten nieuwe ideeën lanceren om die nieuwe wereld die potentieel zal komen, om die te prefigureren, om die vooraf te zijn, om die mee op te bouwen.
Ja, dat is een interessant figuur die je daar noemt, hè? Want er is dus een soort, volgens jou, een soort grote politieke golf aan de gang. Een soort verrechtsing, zeg maar. Hè? Vandaar de titel, het Nieuwe Rechts in de wereld. En dat is niet toevallig gekomen. Die Alain de Benoist bijvoorbeeld, is wie was dat precies?
Is een Frans intellectueel academicus die zeker na de Tweede Wereldoorlog in zeer, zeer, zeer rechtse kringen opgroeit. Die daar pleidooi houdt om de gewelddadige strijd tegen het verzet. Dus het verzet tegen het kolonialisme in Algerije om dat gewelddadig neer te slaan en zo verder. Dus laten we zeggen, een foute figuur. Bart De Wever zou 100% akkoord zijn met die categorisering.
Dat de Benoist een foute figuur is.
Dat die zeker in die periode een heel foute figuur was. Zeer radicaal, dicht bij het fascisme en zo verder. Maar die vanaf 1968, heel interessant, 68, je krijgt in mei 68
de studentenrevolte.
Maar in datzelfde weekend wordt Gretsche opgericht. Een denkschool waarin dat Alain de Benoist een van de centrale figuren is.
Gretsche is een afkorting, hè?
Ja, Groep de Recherche. Onderzoeksgroep.
Groupement de Recherche et d'Etudes pour la Civilisation Européenne.
Voilà.
Een onderzoeksgroep voor de Europese beschaving.
Ja. En dus het centrale idee was toen al aanwezig. Onze beschaving is in crisis. We zijn te ver opgeschoten met die welvaartsstaat. Links heeft de macht opgenomen en zo verder. En we moeten op lange termijn gaan nadenken over een rechtse samenleving. En de Benoist zou dan zeggen, we moeten de tegenstelling tussen links en rechts gaan overstijgen. En we gaan dat doen door een metapolitieke strijd.
En hij richt dat op in 1968.
Ja,
dat
in was hetzelfde weekend.
Compleet tegen de mainstream in, want de samenleving was toen...
Ja, dat is... Ja,
hippie-achtig.
Een deel
schrijven
van de samenleving was dat. Ja, maar je ziet eigenlijk vanaf de jaren 50 ook al een herbouwing van de rechterzijde.
Maar dus het is een soort Franse denktank die mens zegt... De tijdsgeest staat mij niet aan. We moeten daar iets aan doen.
Ja. Ja.
En hoe pakt hij dat dan precies aan?
Wel, de strategie is om niet aan politiek te doen. Of toch niet in de zin van het klassieke politieke model. Een partij oprichten, zich verkiesbaar stellen en zo verder. Nee, we gaan een denkschool oprichten. We gaan leren van links op dat moment. De New Left op dat moment. Marcuse, de Frankfurter Schule en zo verder. En we gaan proberen om een ideeënstrijd te gaan voeren op lange termijn. We gaan proberen ideeën te normaliseren, uit te denken, nieuwe ideologie uit te denken. En om die geleidelijk aan ingang te laten vinden in de samenleving, zodat er een soort culturele verandering komt. Want de analyse is dat er eerst een culturele verandering moet komen, vooraleer er een politieke verandering. kan.
Ja, we willen het rechtse gedachtegoed promoten. Dan moeten we het erover eens zijn wat rechts gedachtegoed is. Hè?
Ja.
Wat verstaat hij eronder?
Hij haalt de mosterd in eerste instantie in de jaren 30. Dus hij kijkt in eerste instantie naar wat we de conservatieve revolutie noemen. Revolutionaire denkers, maar conservatieven. Carl Schmitt, Spengler, Julius Evola vooral dan. De man die Mussolini van rechts bekritiseerde. Dus dat zegt
die
wel
nog rechtser
iets
dan Mussolini was.
Ja, die vond dat Mussolini niet strikt genoeg in de leer was.
Allee, fascisme met andere woorden.
Wel,
toch? Als je jaren 30 zegt, dan...
Ja, maar het is complexer dan dat. Die conservatieve revolutie, Sternhill zou dat benoemen als de laatste fase van de anti-verlichting. Dus anti-verlichting, ja, ik moet heel veel moeilijke woorden
erop. Maar nu zijn we. Anti-verlichting is een woord wat heel vaak terugkomt.
Ja.
Hè?
Ja,
veel van die rechtse denkers zijn tegen de verlichting.
Ja.
En dus zijn ze tegen wat precies van de verlichting?
Wel, dus de anti-verlichting start op hetzelfde moment als de radicale verlichting. We spreken 18e eeuw, we krijgen Edmund Burke, waar de Wever naar opkijkt. En die chargeert. Die ziet in de revolutie, vooral in de Franse revolutie, de nadruk op gelijkheid, Rousseau en zo verder, een enorme breuk met het verleden en het vernietigen van het gezonde weefsel van de natie.
En dat was dan het ancien regime, de klassieke aristocratie, de standenmaatschappij?
Nee, dat is dus het interessante. Je moet een onderscheid maken tussen de counter-enlightenment, zoals dat men heet, die terug wil naar het ancien regime, die de adel weer in positie wil brengen en zo verder. En dat is niet wat Burke doet. Burke wil een andere moderniteit. Dus die wil niet terug naar het verleden, maar die wil een alternatieve moderniteit. Niet dezelfde als degene van de verlichtingsdenkers, en dan vooral de radicale verlichtingsdenkers, maar een moderniteit die gebaseerd is op naties. Waar dat het collectief belangrijker is dan de rechten van het individu.
Terwijl de klassieke verlichting op individuen is gebaseerd.
Dat is universele rechten van de mens, ieder mens.
Voilà. En dat zijn twee dingen waar ze fundamentele problemen mee hebben. Universaliteit, het idee van universele mensenrechten, en anderzijds de nadruk op het individu. Ja. Beide dingen worden gezien als een aanval op dat gezonde weefsel. Want de natie, die op dat moment eigenlijk niet bestaat, natie is een moderne uitvinding, en Burke en Herder zijn de twee figuren die dat eigenlijk in gang aan het steken zijn op dat moment. Dus dat is die andere moderniteit, die dus de natie gaan construeren als iets dat er altijd geweest is. Ah, ja, maar dat was eigenlijk een nieuwe uitvinding.
Duitsland als eenheid bestond nog niet, Italië als eenheid bestond nog niet, dat waren allemaal aparte
staatjes. Als je kijkt naar het woord nationalisme, dan is dat een 19e eeuws begrip, geen 18e eeuws begrip.
Ja. Ja. Dus, dat willen ze. Weg van de idealen van de Franse revolutie, weg van die gelijkheid, voor de natiestaat.
Voor de natiestaat. En de natie wordt begrepen als een organisme. Een entiteit die op zich bestaat, waarin dat de som der delen meer is. De natie is meer dan enkel een verzameling aan individuen. Nee, het is iets dat historisch opgebouwd is door onze voorouders. En dus men verwerpt het idee van een sociaal contract, verlichting. Men zegt, Burke zegt, nee, er is een historisch contract. We worden allemaal geboren met een schuld ten aanzien van onze voorvaders, met het gewicht op onze schouders, om hetgeen dat zij opgebouwd hebben, om dat verder te gaan zetten.
Ja, en dan wordt het verband tussen Trump en de Wever iets duidelijker. Begrijp ik het goed dat Trump is een Amerikaans nationalist die voor de Amerikaanse natie moet opkomen. Ja. De Wever is een Vlaams nationalist die voor de Vlaamse staat moet opkomen.
Ja.
Maar eigenlijk zijn ze precies hetzelfde. Of kijken ze op dezelfde manier naar de wereld.
En heel interessant, N-VA is nogal gepikeerd, als ik het goed door heb, door de vergelijking met Trump. Alsof dat Trump radicaler zou zijn dan N-VA. Ik denk dat vooral de stijl is dan een probleem is. Trump heeft niet meteen de stijl van een intellectueel en zo verder. Maar als je kijkt naar het soort nationalisme dat hij in de markt zet, is dan etnocultureel nationalisme. Geen bloed- en bodemnationalisme. Niet wij hebben een bloedband met elkaar, maar een cultureel nationalisme. Amerika deelt een aantal waarden en normen. En migratie kan, maar enkel als je integreert in die natie. En op dat vlak zitten die twee op identiek hetzelfde denkspoor.
Ja. Die hele discussie over normen en waarden, dat is een moeilijke, hè? Want dan moet je ook de vraag stellen, welke normen en waarden bedoel je precies?
Ja.
En ik hoor jou zeggen, en ik lees in jouw boek, gelijkheid, ça va wel, maar daar valt over te onderhandelen, bijvoorbeeld.
Door mij?
Nee, door zo'n nieuwrechtse beweging.
Dat is het interessante, die waarden en normen. Ik moet eigenlijk eerst een stukje teruggaan. Want dus wat je ziet is, alleen de Benoist, even terugnemen, dat die na die Tweede Wereldoorlog, op het moment dat de antiverlichting ook een fascisme en een nazisme gebaard heeft, dat een van de herwerkingen op dat moment is om een aantal begrippen te gaan claimen. Om dus democratie te gaan claimen, bijvoorbeeld. Dat was nieuw binnen die conservatieve traditie. En vandaag zien we dat dat een gegeven is dat vrij dominant is.
Ja, je kan rechts zijn, maar je bent dat binnen democratische.
De Wever zou dan letterlijk zeggen, zegt letterlijk van kijk, de conservatieven hebben de verlichting geabsorbeerd. En dus wij zijn nu ook voorvechters daarvan. En dat klopt tot op die mate dat men natuurlijk de essentie van die verlichting wel verandert.
Ja, wacht. Nee, als je voor democratie bent, dan ben je toch ook voor gelijkheid. Hè? Dan lijkt mij dat iedereen dan mag meepraten. Zij het
dat zou in essentie zo moeten zijn.
Ja?
Dus binnen de verlichtingstraditie, democratie, groot verhaal, vrijheid, gelijkheid en een instrument om universele mensenrechten te realiseren. Maar als je kijkt naar hoe dat democratie binnen conservatieve stemmen begrepen wordt, dan zien we dat de horizon stopt aan het einde van de natie. En dus de Wever zegt letterlijk, de democratie, ja, die is verbonden met de natie en enkel als je deel bent van die natie, ben je deel van de democratie. Dus die gelijkheid stopt aan de grens.
En wanneer ben je dan deel van de natie? Als je je op het grondgebied bevindt, letterlijk?
Wel, dat zou in de verlichtingstraditie zou dat inderdaad zo zijn. Maar vandaag de dag weten we met z'n allen dat dat niet zo is. Je kan perfect op het Belgisch grondgebied zijn, maar geen volle rechten hebben. Afhankelijk van uw statuut krijg je meer of minder. Erkende vluchteling, je mag stemmen op gemeentelijk niveau, maar je mag niet stemmen op federaal niveau. Niet erkend, je mag nergens stemmen. Je mag ook niet gaan werken. En zo verder.
Dus hoewel, als je NVA'ers met die analyse confronteert, dan zullen ze antwoorden, ja, maar wij zijn nationalisten, dat is waar, maar wij zijn voor een inclusief nationalisme.
Ja, ja.
Wat bedoelen ze daarmee?
Dat is die culturele dimensie. Dus waarbij dan een klassieke bloed- en bodemnationalist zou zeggen, je moet van hetzelfde ras zijn.
Ja.
Je moet een...
Ja, maar dat zeggen ze niet meer.
Dat zeggen ze
ondertussen
niet.
Ze zeggen, je moet dezelfde normen en waarden delen.
Voilà. Als je wil lid worden van de club en je integreert en die waarden en normen uitdraagt en een Vlaming onder de Vlaming wordt of een echte Amerikaan wordt en opkijkt naar Amerika in de woorden van Trump, dan...
Integreren heet zoiets.
Voilà.
Ja.
Ja.
Daar kan je niet tegen zijn, hè?
Nee, op één iets na natuurlijk is dat we een enorme verandering zien in de samenleving. We zitten vandaag in een samenleving met 180 nationaliteiten waarin dat migratie heel normaal gegeven wordt. En dat betekent dat als je die logica begint toe te passen, dat we de facto leven in een samenleving waar dat mensen allerhande verschillende rechten hebben. En dat is een fundamenteel probleem vanuit een verlichtingsstandpunt.
Waarom?
Omdat de mensen hier op het grondgebied geen gelijke rechten hebben de facto. En dat is een effect van dat beleid. Dus je probeert een beleid op te bouwen aan de hand van een anachronisme. Een beleid die niet klopt met de realiteit waarin dat we ons vandaag de dag... Ik ben een mooi voorbeeld. Een geprivilegeerd voorbeeld, maar wel een mooi voorbeeld. Ik ben Belg, ik woon in België, maar ik werk in Nederland. Dus mijn pensioen, mijn loon, pensioenopbouw, belastingen, zit allemaal in Nederland, zit niet in België. Dus de luisteraar kan blij zijn, er gaat geen Vlaams belastingsgeld naar dit onderzoek.
Super
zijn de Nederlanders die dat gefinancierd hebben.
Maar ben je dan lid van de Belgische of van de Nederlandse natiestaat?
Wat heel interessant is, ik kan alvast niet stemmen op degene die bepalen tot hoe lang ik zal moeten werken.
Nou ja.
Jouw pensioenregeling is Nederlands, maar jij mag in Nederland niet stemmen.
Ik heb daar geen bal over te zeggen.
Nee.
En dat is, denk ik, vanaf het moment dat we heel empirisch gaan kijken, dat is de complexiteit van de wereld waarin dat we vandaag leven. En dat nationalisme heeft daar geen antwoord, wel, heeft daar wel een antwoord op, maar het is een antwoord die onvermijdelijk ongelijkheid produceert.
Je hebt geen stemrecht in Nederland, hoewel je toch, veronderstel ik even, een heleboel normen en waarden met de gemiddelde Nederlander deelt.
En ook daar moeten we dan weer een nuance. Wat zijn waarden en normen die we delen?
Lastig, ja.
Ik ben een cultuurwetenschapper, dus dat is een deel van het onderzoek dat ik moet doen. Als we dat onderzoek gaan doen, dan zien we dat er... Ook al delen we het grondgebied, en misschien zijn we zelfs met z'n allen naar een katholiek onderwijs geweest en zo verder, dat we heel veel verschillende waarden en normen hebben, de facto. Dus we leven in een wereld die uitermate geglobaliseerd is. En als we kijken naar een fenomeen als de hipster bijvoorbeeld, al de hipster in Istanbul, de hipster in Parijs of de hipster in Amsterdam, delen veel meer met elkaar dan bijvoorbeeld een emo of een skater of een conservatief en een linkse man en zo verder en zo verder. Dus dat is een soort fictie die in leven gehouden worden, waarbij dat ons met z'n allen verbeelden dat we uiteraard allemaal de nieuwe man zijn. En we zijn allemaal feministen. We zijn allemaal voor gelijkheid. Maar de facto
blijken er toch grote verschillen.
Er is nog wat werk aan de winkel, ja.
Ja. Dat is wel interessant. Een fictie noem je dat, hè? Van dat idee van, we weten ongeveer wel wat onze normen en waarden zijn. Dat is ook een groot stuk van je boek, gaat over populisme.
Mm-hmm.
Dat is precies wat een populist doet, hè?
Ja.
Een soort beeld scheppen van, ik spreek met de stem van het volk. Wat de zwijgende silent majority heet dat in het Engels zeker.
En dat is dus terug weer een fictie. Hè? Want het creëert een volk. Een volk die blijkbaar één stem heeft, één waardenorm, één overtuiging heeft en zo verder. En die stem van dat volk wordt dan gebracht door één politicus.
Ja, ik zeg wat u denkt.
Voilà.
Met het gezond verstand, dat is
een begrip. Ja. De parlevering. We moeten zeggen waarop dat staat. We moeten het durven zeggen.
Ja, dat is een interessante ook. Bij veel van die nieuwrechtse bewegingen, die doen alles wat een ander idee is, af als een fictie, als mensen die dromen of niet realistisch zijn.
Ja.
Als je echt kijkt hoe de wereld in elkaar zit,
dan
moet je rechts denken.
Ja, dat is de realiteit.
Ja. Er zit een mooie beeldspraak in. Een blauwe en een rode pil.
Ja.
Kan je dat eens uitleggen?
Oké. Ja, ik kan dat uitleggen. De metafoor komt uit de Matrix. Niemand biedt de blauwe pil aan of de rode pil en u kan kiezen. De blauwe pil, de fictieve waarheid. De waarheid die volgens nieuwrechtse denkers jullie promoten als journalisten. Ik als academicus.
Ah, wij van het Rood Nest, de VRT. Ja, natuurlijk.
De cultuurmarxisten.
Ja.
Of de kathedraal is nog een metafoor.
De Ivoren Toren.
Ja. Dus jullie zijn...
De linkse kerk.
De linkse kerk, de cultuurmarxisten, de kathedraal. En jullie doen sinds mei 68 niet anders dan een soort fictieve waarheid serveren aan de mensen. Jullie geven de blauwe pil aan de mensen. En de blauwe pil creëert die fictieve aangename wereld van vrijheid en diversiteit.
Ik vind raar dat geen rode pil is, maar ik goed.
Dat is zo in de Matrix. Ja, daar kan je niks aan doen.
Franken heeft ooit de foute tweet.
Ja, is het waar?
Met de verkeerde kleur van pil.
Dat hij
rood is, zoals socialisme, dus kom bij ons en neem de blauwe pil.
Maar dat is een illusies idee? Die mensen hebben die blauwe pil geslikt?
Ja.
En als je de rode pil slikt?
Dan zie je de waarheid. En de wereld is veel minder mooi, maar dan zie je wel hoe dat de waarheid echt is, hoe dat die wereld echt is. En die is ruw, die zit vol diversiteit, maar die diversiteit is geen verrijking, maar creëert een gewelddadige samenleving, creëert allerlei problemen en zo verder.
Ja, en die zit vol ongelijkheid. En dat is gewoon zo. Dat behoort tot de orde der dingen.
Ja, dat is ook goed. We zouden daar moeten, in tegenstelling tot wat links denkt, we moeten samenleven in diversiteit en zo verder, zou je volgens de echte alt-righters net dat moeten stoppen. Want dat creëert gewelddadige samenleving. Dat creëert genocides en geweld en zo verder. We moeten helemaal de andere richting.
Ja, als je die blauwe pil slikt, dan word je een good mens.
Yes.
Ja. Die de grenzen wil openzetten en iedereen wil binnenlaten in Sierra. En dan loopt het helemaal fout.
Die eng de wereld naar de verdoemenis helpt.
Ja, ik denk dat heel veel mensen zo denken. He, dat is een beetje de tijdsgeest ook. Hè? Je leest dat vaak, je hoort dat vaak. Als je dan bedenkt dat ergens in de jaren 60 iemand, die Alain de Benoist, begonnen is met te denken van dat zouden we toch moeten verspreid krijgen, dat idee. Hoe komt het dat het zo succesvol is vandaag?
Ja, dat is een heel...
Daar heb je een heel boek over geschreven. Ja,
je ziet een enorme samenloop van omstandigheden. En dus het is misschien één kanttekening. Het is niet Alain de Benoist die daarin slaagt. Het is een heel complex een geheel aan actoren die vanaf de jaren 50 nadenkt. Een Berlin die gaat nadenken over vrijheid. Neoliberalen die gaan democratie gaan herdefiniëren als een vrije markt. En zo. Dus je krijgt een samenloop
heel
van...
Heel veel rechtse denkers die elkaar gevonden hebben.
Ja.
Waardoor het vandaag
of
behoorlijk mainstream is. Hè? Toch veel meer dan in 68.
Inderdaad, veel meer dan in 68. Ja. En dus een van de grote eerste breuken zal een economische crisis in de jaren 70 zijn. Dan krijgen we de jaren 80, Reagan, Thatcher, die neoliberalisme als economische doctrine in de markt zetten. Maar heel snel gecombineerd met nationalisme. Nadruk wat nationalisme om de negatieve effecten van dat neoliberaal beleid wat te gaan verzachten, om eenheid onder het volk te gaan creëren en zo verder.
Ja, maar zal ik er toch eens één ding uitlichten? Dat is de digitalisering. Ja. Daar gaat het ook vaak over, hè?
Dat is eigenlijk de essentie.
Social media hebben dat ding toch in een stroomversnelling geduwd op een of andere manier?
Op heel veel verschillende wijzen. Enerzijds omdat die digitale media de globalisering zoals we die kennen gestructureerd heeft. Je kan maar globale netwerkbedrijven opbouwen omdat je digitale media hebt, om productie te organiseren over heel de wereld. Dus dat is één element. Maar een tweede element is natuurlijk dat die nieuwe media ertoe leiden dat nieuwe actoren eigen media kunnen maken. En tot aan 2001 was dat vooral, 2001, 2004, 2005 was dat vooral links, in die media, herinner u, globale media. Maar vanaf 2006 zie je een commerciële logica daar binnenkomen, de Facebooks ontstaan, de Twitters ontstaan, de YouTubes ontstaan, en we zien dat nieuw rechts een geheel aan media heeft, vandaag de dag, die daar enorm goed in ingebed zit. Breitbart, bijvoorbeeld, als we luisteren naar ons nieuws en we horen berichtgeving over Breitbart, dan lijkt dat een soort niche-medium.
Realiteit, ja.
Maar dat heeft 4 miljoen likes op Facebook. Die heeft er veel van. Die haalt in februari 2017 stond hij op plaats 29 van de best bezochte websites in de Verenigde Staten.
Hier, als dat klassiek beschreven wordt, wordt dat de extreemrechtse nieuwswebsite Breitbart genoemd?
Ja, het is eerder vanuit het alt-right perspectief zou dat alt-light zijn.
Ah ja, extreem rechts-light.
Ja, dat zijn libertairen volgens de zeer radicalen.
Het kan nog rechtser.
Het kan veel rechtser. Breitbart is
Maar wel bijzonder populair, hè?
Ja, die.
En dat is ook
leerder dan Pornhub in februari 2017.
Dat is een site waarvan ik ga doen alsof ik niet weet waarover het gaat, maar goed.
Het is de belangrijkste pornosite in de wereld. Dus dat zegt wel iets over het bereik van dat. Hè. Die had in die maanden meer bereik dan de New York Times en de Washington Post. Dus dat is geen marginaal fenomeen. Hè. Dat is een medium waarin dat wat kapitaal zit en waarbij dat men heel goed weet hoe dat we clickbait moeten gaan opstellen en zo verder.
Ja. Ik wil graag een stapje terug. Sorry hoor. Daarnet toen je het over die rode en die blauwe pil had. Hè? Ja. Je maakte een beschrijving van hoe alt-right het nieuw rechts de wereld analyseert. En belangrijk in je verhaal was dat er geen alternatief lijkt voor nieuw rechts. Hè? Het is hun analyse is correcte. Is dat typisch voor nieuw rechts? Denkt niet iedereen die een analyse maakt van de samenleving, ook ter linkerzijde, mijn analyse is de juiste en er is geen alternatief?
Dat zou wel zo zijn. Men weet dat er alternatieven zijn, maar je probeert je eigen verhaal, dat denk ik is de essentie van politiek, je probeert je eigen verhaal te verkopen als het enige realistische, als het enige moreel verantwoorde en zo verder. Dus dat is
inderdaad dat is niet typisch nieuw-rechts.
Nee.
Want je hoort nieuw-rechts ook altijd praten over het cultuurmarxisme, waar ze van links eigenlijk precies hetzelfde verhaal vertellen als wat jij nu over rechts hebt verteld. Dat er een soort van al heel oude strategie is ter linkerzijde om via de ideeën, de ideeën, niet via politiek, maar via de ideeën, bepaalde analyses. Dat is precies wat jij vertelde, maar dan ter linker.
Inderdaad. En
Alain ze lijken heel hard op elkaar.
Ja, Alain de Benoist in 68 verwijst naar Gramsci. Naar de grote linkse theoreticus rond hegemonie. En dus zijn initiële droom in 68 is om een mengeling te maken van Action Française, ultranationalisme van voor de Tweede Wereldoorlog, met anderzijds Gramsci, Frankfurter Schule,
en
pure wetenschap. En dat is het grote idee. Dus hij haalt die mosterd. Dus hij maakt die analyse van links. Heeft een culturele strijd gedaan. Heeft een ideologische strijd voor hegemonie gedaan. En wij moeten hetzelfde doen op lange termijn. Maar we moeten dat voor rechts doen. En dus de grap is natuurlijk dat vanaf 68 dat men daar geleidelijk aan in slaagt. Dat bepaalde van die ideeën die zij propageren, de natie en zo verder, weer mainstream worden. Maar dat men nog altijd doet alsof dat links absoluut dominant is.
Ja. Dat gaat altijd zo blijven natuurlijk. Ja, ze gaan altijd het gevaar aan de overzijde, zowel van links als rechts, groter voorstellen dan het misschien is.
Ja, waarschijnlijk.
Maar daar gaat het boek dus over, hè? Vanaf 68 zeg maar, van de 68 tot vandaag, hoe die verrechtsing van de samenleving gebeurd is, hoe dat mainstream geworden is en succesvol is geworden en wat de strategieën erachter zijn. Zo, geweldig interessant. Iko Mali, ga jij de mails beantwoorden achteraf?
Ja, ik beloof.
Super, dankjewel.
Interne keuken. Radio 1.